VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Ja, goedemorgen en welkom bij OVT met vandaag ophef in Duitsland over abortuswetgeving uit de nazi-tijd. We blikken terug op het legendarische Congres van Europa, waar 70 jaar geleden in Den Haag al 26 Europese landen bijeenkwamen op initiatief van Winston Churchill. En we staan stil bij de 85ste verjaardag van het monster van Loch Ness. Columnist vandaag is Nelleke Noordervliet. Maar we gaan eerst terug naar afgelopen donderdag.
ETA, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. ETA da por concluida toda su actividad política.
Ja, een fragment uit een audioboodschap van de ETA was dat, de Baskische afscheidingsbeweging die zichzelf in deze boodschap ophief. Maar wat betekent die opheffing? Is een onafhankelijk Baskenland geen doel meer of is alleen de gewapende strijd opgegeven?
Ja, om die vragen te beantwoorden bij ons Spanje-correspondent en Spanje-kenner Steven Adolf. Steven, welkom, goedemorgen. Wat hoorden we net? Wat zei die en wat zei die wellicht nog meer? Want dit was maar een stukje uit die hele videoboodschap die
Het was niet zo'n lange boodschap hoor, maar de kern is hier wel bondig samengevat, namelijk dat de ETA zichzelf opheft. En dat betekent dan ook dat alle structuren, zoals ze dat betitelen, niet meer bestaan. En vanaf heden is er dus geen ETA mee. En dit was de laatste verklaring ooit, voorgelezen door Josu Urruticuchea. Als je dat uit kan spreken.
Bent de enige hier aan tafel, denk ik.
Jij had me dat linkje gestuurd bij deze toespraak. Was inderdaad maar 5 minuten of zo. Ja. Mijn Spaans is heel erg slecht. Maar ik meende toch iets te horen van dat ze op politiek gebied nog wel door wilden gaan. Of dat het streven naar onafhankelijkheid niet was opgegeven.
Nee, dat is zeker niet opgegeven. En dat wordt natuurlijk ook door een veel breder gedeelte van de samenleving in Baskenland gedragen. Maar er was eigenlijk veel meer ongenoegen met deze opheffingsverklaring, omdat het toch weer een halfslachtige uitleg was. Er werd geen volmondig excuus aangeboden.
Maar er werd wel excuus aangeboden, toch?
Nee, niet bij deze verklaring.
Dat was eerder deze week.
Eerder is inderdaad wel een soort van excuus. Maar goed, ook weer heel typisch op zijn ETA, zal ik maar zeggen. Er zijn bepaalde slachtoffers die terecht slachtoffer zijn en anderen weer niet. Dus het was allemaal heel dubbelzinnig.
Daar is iets voor te zeggen in bepaalde optiek, toch?
Nou ja, het is maar.
Nee, maar je wilde samenvatten wat volgens jou het tekortschoot aan waarom het halfslachtig is. Wat ontbrak er dan aan deze? Wat ontbrak er aan deze verklaring?
Ja, nou ja, goed. Zo wordt dat vooral ook in de rest van Spanje gevoeld. Het was ook geen feestelijke opheffing. Men heeft met bitterheid afscheid genomen van ETA. Ja, omdat men eigenlijk ten eerste dus niet die volmondige excuses heeft aangeboden. Men heeft niet de schuld erkend. Ja, voor toch al die decennia van terreur die gezaaid is in Baskenland en de rest van Spanje. Het is nog steeds onduidelijk of er nog wapens zijn. De vraag is of die nog steeds niet allemaal zijn ingeleverd. Plus dat er zijn nog honderden moordpartijen onopgelost. En de ETA heeft op geen enkele manier daar ook maar zijn medewerking aan gegeven of beloofd. Dus dat blijft gewoon nog in de lucht hangen.
Ja. En als we de opheffing, waarom nu?
Nou ja, goed, ETA was natuurlijk al een geruime tijd lag het eigenlijk op apengapen. Het is ook in fases gegaan. Sinds 2011 worden er geen aanslagen meer gepleegd. Het was toen ook al officieel afgekondigd. Eigenlijk omdat ze geen infrastructuur meer hadden. Ze hadden geen voldoende mensen meer. Het vereist natuurlijk toch een zekere organisatie om dat soort aanslagen te plegen. Dat was er gewoon niet meer. Het draagvlak was weg. ETA was eigenlijk een vuurtje wat langzaam uit ging en op die manier deze week dus definitief is afgesloten.
Eigenlijk geformaliseerd wat in 2011 al begonnen is.
Ja, en daarvoor al. Het was natuurlijk toch een vreemde beweging in die zin dat het nationalisme op zichzelf natuurlijk een heel lange geschiedenis kent in Baskenland. Maar dat na de Spaanse democratie, na de dood van dictator Franco in 1975, het moorden van de ETA eigenlijk pas goed op gang kwam. Daarvoor bestond die beweging natuurlijk ook al sinds is 1958. Maar het vreemde is dat eigenlijk met de democratie het radicaliseerde. Je kreeg steeds kleinere afsplitsingen die steeds radicaler werden. Maar die toch ook voor een deel, zoals dat gaat in dat soort situaties, gesteund werden door een deel van de Baskische bevolking. En een ander deel was gewoon bang.
Ja, maar want voor die democratie, die strijd tegen Franco, werd de ETA nog als iets legitiems gezien.
Ja, niet legitiem alleen verzet. Althans,
de aanslag op Guerrero Blanco bijvoorbeeld, ja, werd wijd en zijd gezien. Ja. Misschien wel dat het geholpen heeft bijvoorbeeld die democratie er te laten komen, omdat er opeens geen opvolger voor Franco meer was.
Dat kan je je toch wel ten sterkste afvragen. Maar goed, het is
maar
waar.
Maar goed, als je het hebt over
Guerrero Blanco was
onschuldige slachtoffers en misschien schuldige slachtoffers, dan zou je Guerrero Blanco, dat kan je nog scharen onder aanslagen, zoals die bijvoorbeeld ook in de jaren 30 op Hitler in een kelder gepleegd zijn.
Ja, nou, iedereen vond het natuurlijk ook erg leuk in de rest van Europa om te zien dat die Guerrero Blanco met zijn auto en al de lucht in vloog. Het was natuurlijk een spectaculaire aanslag en niemand had veel medelijden met deze beoogde opvolger van de dictator. Dat is waar. Maar nogmaals, je moet niet vergeten dat de meeste van de meer dan 800 doden van ETA en duizenden gewonden zijn gevallen na dat Franco overleed en Spanje en democratie werd.
En dat zijn over het algemeen eenvoudige politiemensen, of juist, over wie hebben we het dan? Wie zijn de slachtoffers?
Het over een heel breed spectrum. Het waren gerichte aanslagen. Het waren ook veel van onze collega's bijvoorbeeld. Veel journalisten zijn er bij omgekomen. Het waren ook gewoon toevallige voorbijgangers. Het kon heel uiteenlopend zijn. Bij mij op de hoek is zo'n aanslag gepleegd. Ik was er toevallig niet, maar anders had ik een volledige ruit in mijn gezicht gekregen. Dus dat.
Dus je had zomaar ETA-slachtoffer
kunnen zijn. Ik had zomaar ETA-slachtoffer kunnen worden.
Ja. Ja, moet je horen, want je zei het net al, en dat is inderdaad natuurlijk verbazingwekkend. 75 gaat Franco dood, 78 wordt de democratie ingevoerd en gaan ze door. Terwijl je zou zeggen, er is geen enkele reden meer om door te gaan. Wat was dan hun officiële argument om door te gaan?
Moeten we niet eerst naar de oorsprong kijken ook nog?
Nou, liever niet.
Waarom ze ooit begonnen zijn? Want
dat lijkt dat het. Nou ja, volgens mij is dat wel vrij helder. Maar goed, ga je gang.
Het kwam voort uit een soort studentenbeweging, of niet?
Ja. Oorspronkelijk was het inderdaad, kwam het voort uit de opstandige studenten. En dat was. Maar wat je dus ziet met dat soort bewegingen, dat krijgt een eigen dynamiek. Een typisch revolutionaire beweging uit die tijd. Dus er werd waanzinnig veel gediscussieerd. De ene ruzie naar de andere. De ene afsplitsing naar de andere.
Ja.
En het was dus altijd het meest radicale gedeelte wat het voortouw nam en uiteindelijk de toon zette. Ook het meest kleine gedeelte, maar die toch min of meer zijn wil op kon leggen aan de rest. En op die manier radicaliseerde dat steeds verder. En was er op een gegeven moment geen houding aan.
Maar is het dan een beetje terugkoppelend op inderdaad dat begin en dat verder gaat, dat het net als bij de IRA en bij de RAF, dat RAF, dat het de beweging alles is en het doel niets, en dat een eigen dynamiek gaat leiden?
Ja, dat zag je natuurlijk naarmate de gewapende strijd voortschreed. Dat eigenlijk het instand houden van de ETA zelf het doel werd. Omdat het was duidelijk dat ze toch geen voet aan de grond konden krijgen. Dat in de democratie het nu eenmaal zo was dat er geen meerderheid was voor te verkrijgen voor het afsplitsen van een onafhankelijk Baskenland. En op die manier kreeg je die groep die zich eigenlijk steeds aan de ene kant steeds verder isoleerde, maar toch door die terreur een hele samenleving in zijn greep wist te houden. En je krijgt dan ook allerlei ingewikkelde processen van politieke partijen die aan de ene kant niet aan de ETA zijn verbonden, maar toch een soort van steun geven, zoals andere nationalistische partijen in Baskenland. En dat maakt het allemaal heel gecompliceerd. En dat maakt ook dat zo'n beweging een hele lange tijd kan voortsudderen en toch grote schade aan kan leggen. Want je moet niet vergeten, het was echt een zeer sombere situatie. Altijd als je naar Baskenland ging, ik ben er ontzettend veel geweest. De druk was gewoon voelbaar van het feit dat er altijd weer een aanslag gepleegd kon worden. Ook lokaal kleinschalige terreur tussen aanhalingstekens, waarbij mensen weer werden bedreigd. Hun winkels in de fik werden gestoken. Relletjes zogenaamd, maar toch wel met een duidelijke ondertoon van... als jij nog verder gaat, dan weten wie je te vinden. Het was echt een terreur. En dat heeft een funeste invloed op een hele samenleving.
Ja, wat, hoe merkte jij dat als je daar was?
Nou ja, ik was natuurlijk meestal naar aanleiding van
ja, precies, dan was er net iets gebeurd.
Dus
ja.
Dan merk je dat wel degelijk. Maar ook als je naar de provincie ging, waar rond San Sebastian, waar de sterkste steun is voor het meest radicale gedeelte, die dorpen. En mm-hmm. Je merkt gewoon ook de sociale druk. Alle muren zijn volgekalkt met steunbetuigingen aan ETA. En daarmee wordt de indruk gewekt van nou, iedereen staat erachter. Maar in realiteit waren er natuurlijk steeds meer mensen die er helemaal niet achter stonden. Maar niet anders konden, omdat als ze wisten dat ze als bekend stonden als een anti-ETA, en dan werd je leven toch behoorlijk onmogelijk gemaakt.
Ja, en is de ETA eigenlijk de enige beweging van betekenis geweest voor het eigen zelfstandige autonome Baskenland?
Nee, dat wordt wel eens vergeten. Het andere curieuze is dat in het nationalisme is Spanje eigenlijk een voorloper, zou je kunnen zeggen, voor alle populistische nationalisme die we nu zien opduiken in Europa. Dat komt omdat er een sterke historische grond voor is in Baskenland, maar ook in Catalonië. En wat jij ziet in Baskenland is dat sinds de democratie eigenlijk grotendeels de regio wordt geregeerd door een nationalistische partij. Dat is dan een niet een radicale partij, maar een partij van het midden, maar wel een nationalistische partij. Dus die zitten daar ook al jaren stevig in de zadel.
Ja, maar, ja. Maar ze hebben toch ook steeds meer autonomie gekregen daar?
Ja.
Na de invoering van de democratie?
Ja, ten eerste komt dat omdat altijd de centrale regering vaak de steun nodig had van de Baskische nationalisten of de Catalaanse nationalisten om een meerderheid te krijgen in het centrale Spaanse parlement. Dat was één reden dat er altijd steun werd gegeven. Een tweede was gewoon afkopen van de onrust. Dus er werd altijd behoorlijk wat geld gepompt in Baskenland. Ja. En dat is nog steeds zo.
Is er wat dat betreft iets, nog los van ethisch of moreel oordeel, te zeggen over de ETA of de enige betekenis heeft gehad als het gaat om autonomie, voor zover dat gehaald is nu?
Ik denk dat het uiteindelijk, dat is moeilijk te zeggen, misschien is dat nog te vroeg om daar echt een conclusie over te hebben, maar je ziet dat onder druk van dit soort bewegingen natuurlijk wel hoe dan ook iets in gang wordt gezet. Het is moeilijk. Sowieso heeft de Spaanse regering altijd behoorlijk wat autonomie gegeven. Baskenland, maar ook Catalonië.
Ja, wat laten we Catalonië inderdaad even bijhalen. Als je het met elkaar vergelijkt, Baskenland heel veel een gewelddadige autonomiebeweging, en in Catalonië niet. Hebben de Catalanen het slimmer gedaan? Want daar lijkt het vuurtje helemaal niet meer te doven voor autonomie. Wat is het verschil? Hebben ze het handiger gedaan? Of wat
ik
is
denk verschil? Dat ze het tot dusver handiger hebben gedaan. Baskenland heeft één keer een poging gedaan om inderdaad een afscheidings door te voeren. Alleen dat is op een vreselijke manier misgegaan. Sindsdien hebben de nationalisten daar houden zich kalm op dat gebied. In Catalonië zie je het nu op dit moment eigenlijk helemaal ontsporen. Waarbij dus een breed gamma van nationalistische partijen heeft besloten om de hele Spaanse grondwet in wezen niet meer te herkennen. En door te gaan met hun afscheidingsstreven. Tot dusver hebben ze het altijd slimmer gespeeld, tussen aanhalingstekens, omdat ze veel meer ook veel geld hebben binnengehaald en autonomie. Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Ik heb de indruk dat het enigszins aan het ontsporen is.
Ja, maar kan je dan niet eigenlijk stellen dat in Baskenland, want het lijkt er nu eigenlijk op dat het altijd zo was dat Baskenland veel radicaler was in de strijd voor autonomie en dat het nu is omgeslagen, dat Catalonië radicaler is. Heeft Baskenland geleerd van dat gewelddadige verleden? Zijn ze daarom misschien voorzichtiger?
Ik denk het wel, ja. Ik denk dat ze ook bij hun eerdere pogingen, toen ze toch dachten met de wind in de rug een beetje van ETA, van we gaan het nu proberen. Die afscheiding, dat is vreselijk mislukt. En ze kijken nu naar Catalonië van laat die eerst maar eens even koeltjes uit het vuur halen. En dan zien we wel weer verder.
Ja. Nou, helder,
ja,
volgens mij.
Steven Adolf, ja, bedankt voor deze toelichting.
On May 2nd, 1933, history was made. Alex Campbell caught sight of an enormous unknown creature while visiting Scotland's now infamous Loch Ness Lake. Campbell's account was reported in the Inverness Courier, and the term Loch Ness Monster was born.
Ja, De geboorte van het monster van Loch Ness, dus op 2 mei 1933, nu 85 jaar geleden, werd dat roemruchte monster voor het eerst geregistreerd in de Schotse wateren. Het bleek het begin van een van de hardnekkigste Europese mythes die tot op de dag van vandaag voortduurt. Aan tafel cultureel antropoloog Jet Pakels, schrijfster van het boek Monsterdieren en een van de samenstellers van de gelijknamige tentoonstelling in het Tijlers Museum in Haarlem. Welkom, goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, dat was de vet Amerikaans sensationeel, zoals die aankondiging klonk in dat filmpje. Het lijkt me heerlijk om met dat soort monsters bezig te kunnen zijn.
Ja, dat is ook zo. Je kan je fantasie de vrije loop laten, maar je hebt natuurlijk ook te maken met allerlei mensen die iets hebben gezien. En dan kan je je afvragen, wat was dat dan?
Ja, want dat monster, het is heel vaak gezien. De meeste mensen kennen waarschijnlijk die beetje dunne nek, een dino-achtig wezen.
Ja, dat is een soort iconische foto die heel erg lang de hoop levend heeft gehouden dat er daadwerkelijk een tastbaar bewijs was dat er inderdaad in Loch Ness een monster zou huizen.
Ja. En hoe zag dat monster er precies uit, buiten die nek? Hoe groot? Kan je het een beetje beschrijven?
Ja, nou, dat is natuurlijk in de loop der tijd is dat heel erg verschoven. Want in 1933, toen die voor het eerst werd gezien, toen was dat nog heel open. Wat was dat dan eigenlijk? Er werd iets vreemds gezien. Hè? Misschien wel een grote vis of een walvis.
Was er niet toen ook al een foto?
Nee, in 1933 nog niet. Er waren alleen maar getuigenverslagen. Ja. En er waren toen ook nog ideeën, het is ook heel lang geleden, hè, dat er een soort grote zeeslang zou bestaan. Die werd ook vaak gezien, ook bij Amerika en Canada. Dus er waren allerlei speculaties. Wat zou dat dan zijn? En dat monster heeft pas die vorm gekregen van de foto's, zal ik maar zeggen. Zo'n plesiosaurus, dat is een jaar later eigenlijk gemunt. Ja. Ja,
hoe moeten we het ons voorstellen? Laten we ons even met alle teruggaan naar het jaar 1933.
Ja.
Er komt iemand de kroeg binnenlopen. Wat ik nu toch heb gezien.
Ja.
Wie was het?
Nou,
wie zag het?
Volgens mij was de eerste getuige een vrouw, een hotel-eigenaresse, wat misschien toch niet onbelangrijk is. Die zegt dat ze
had te weinig klomp.
Iets vreemds had gezien. Dat is opgepakt. En het was nog heel vaag, heel open wat dat dan was. En toen gingen mensen terugkijken. Ze zeiden, ja, maar 3 jaar geleden waren er 3 jongens op een bootje. En die hebben ook al een grote golf. En daar zat een soort beest in. Wat was dat? En toen gingen ze nog verder terugkijken. In de 6e eeuw is er een heilige geweest in Colomba, die een zeemonster.
Ah, oké, er is een hele mythe en geschiedenis voorbij verzonnen.
Er zit een voorgeschiedenis bij. Maar heiligen die draken of monsters verslaan, dat kennen we natuurlijk van heel veel plekken van de wereld. Maar dat kreeg natuurlijk met deze getuige opeens een nieuwe betekenis.
Ja, en toen kwam het in de krant.
En toen kwam het in de krant. Ja. En toen kwamen er heel veel toeristen op af, ook uit Londen. En in Londen was net de film King Kong, had zijn première gekregen.
Ook in 33.
Ook in 33. Okay. En dan zag je opeens voor het eerst voorweerlijke dieren en mensen, maar ook voorweerlijke dieren in beweging. Dat was een enorme impact had dat. En een hele centrale getuige, de Spicers, een echtpaar, kwam min of meer regelrecht van de première van King Kong uit Londen naar Loch Ness. Op een warme dag, de lucht winderde een beetje.
We beginnen hem te voelen, ja. Ga door.
Zij zagen toen over de weg lopen een monster. Of een groot
over de weg lopen zelfs.
Over de weg. Ja, ja. En toen zei ze, ja, het leek wel op een dinosaurus. En toen is daar overigens, en die ging het meer in. En toen gingen mensen speculeren. Ze zeiden, nou, wat zou het dan kunnen zijn? Hij zwemt, hij loopt. Nou, misschien wel een plesiosaurus. En toen hebben ze
Dat is een zee- en landdier tegelijk of zo?
Nou, dat is eigenlijk een zeedier, een waterdier met flippers. En die flippers die worden dan ook nog opeens heel vaak gezien. Zodra er een soort model is van dit zou het kunnen zijn, wordt hij natuurlijk ook gezien opeens door heel veel mensen. Want dan weten mensen wat van hun verwacht wordt eigenlijk. Mm-hmm. En omdat hij over land liep, hebben ze toen een groot wildjager. Het zijn natuurlijk kranten die dat aanzwengelen. Ja. De Daily Mail heeft toen een groot wildjager geëngageerd. En die moest op de oever zoeken naar sporen. En die heeft hij ook binnen 2 dagen heeft hij die gevonden. En er werd een soort plasterkast van gemaakt. Die werden opgestuurd naar de specialisten. Nou, en binnen een week zeiden die dat het allemaal de afdrukken waren van een nijlpaard. En sterker nog, van de rechter achterpoot van een nijlpaard. Okay. En ze waren ook een beetje gekrompen. Dat was dus een trophy wat hij had meegenomen.
Hij had zelf die afdrukken gemaakt.
Ja. En als we nog even teruggaan naar die iconische foto uit waar we het in het begin van het gesprek over hadden. Wat is daar precies dan precies het verhaal achter? Je hebt het al een beetje verteld, maar pak het nog even op.
Ja, dit is deze grootwildjager Marmaduke Wetherell ligt ook aan de basis van die foto, helaas. Want die is toen ontmaskerd. En dat was natuurlijk een publieke schande. Hè. En hij heeft toen gezegd, ze willen een monster, nou, ze zullen er eentje krijgen. En toen weten we pas sinds 1994, hè, die iconische foto heeft 60 jaar lang voor- en tegenstanders verbaasd, gefascineerd. Hij is bestudeerd, ze zijn teruggegaan naar de plek waar die dan genomen zou kunnen zijn. Maar pas in 1994 hebben onderzoekers zijn opnieuw gaan zoeken naar die mensen die daarbij betrokken waren bij die foto. En toen heeft een van die nazaten, die de fake, want dat is het, heeft gemaakt, heeft bekend. Want wat hebben ze gedaan? Die Marmaduke Wetherell heeft op een speelgoed onderzeebootje heeft hij een nek laten modelleren. Dus dat was allemaal, misschien 50 centimeter groot. En dat hebben ze in een baai waar de golven niet te hoog waren, hebben ze dat neergezet. Hebben ze gefotografeerd. En toen hebben ze een bevriende chirurg, want dat is bekend geworden als de foto van de chirurg, hebben ze dat laten ontwikkelen. Dus dat was opeens een foto van iemand die zelf eigenlijk ook wel verbaasd was wat erop stond. Maar goed, hij deed dat voor zijn vrienden en hij was een chirurg. Dus heel lang is dat heel serieus genomen. En dat was natuurlijk een prachtig beeld van een soort vergeten vallei, een romantisch dier wat daar een beetje aan het baden is.
Ja, een prehistorisch dier wat overleefd heeft. Maar wat we doen nu de hele tijd een beetje lacherig over. En het zijn tot nu toe journalisten en mensen die de boel neppen. Maar ik heb wat zitten scrollen op internet de afgelopen week. En ik kom daar allerlei serieuze biologen en zo ook tegen. Ja. Die zich ook jarenlang serieus daarheen zijn gegaan. En zijn gaan onderzoeken wat dat nou was.
Ja, nou ik vind het ook heel terecht. Want ik vind het heel goed. En dan gaat die tentoonstelling over cryptozoologen. Hè? Dus zoologen die op basis van cryptische onvolledigheden, volledige gegevens kijken wat er nou waar is van die verhalen. Want die verhalen zijn vaak ook heel oprecht. Mensen denken werkelijk dat ze iets heel bijzonders zien. En ik vind het heel gerechtvaardig om dat heel goed te gaan bestuderen. En tot in de 70er jaren inderdaad zijn er heel veel aanstaande biologen. Peter Scott, een van de oprichters van het Wereld Natuurfonds, was een grote pleitbezorger van het monster van Loch Ness als plesiosaurus. Dus dat waren niet de eerste, de beste.
Ja, nu, jij bent er wel eens geweest.
Ja, ik ben afgelopen zomer voor de tentoonstelling in het boek zijn we daar geweest, ja.
En ik neem aan, ik ga niet vragen.
Heb je dat gezien?
Maar, precies, maar ik wilde wel vragen. Ja. Je bent ook cultureel antropoloog. Dan zijn die monsters interessant, maar misschien zijn de mensen die in dat monster geloven of de bewoners van Loch Ness nog interessanter.
Ja.
Is er met die mensen iets aan de hand wat wij eigenlijk niet kunnen begrijpen? Geloven ze in iets wat wij niet kunnen snappen? Snap jij als cultureel antropoloog hoe dat zit?
Nou, er zijn heel veel plekken op de wereld natuurlijk waar dit soort dieren worden gezien. Je hebt ook de verschrikkelijke sneeuwman, je hebt de Bigfoot, je hebt de Orang Pendek op Sumatra. En vaak is er in rurale tradities is er een soort geloof, dat had je natuurlijk ook, of heb je ook nog in Ierland en Schotland, van een soort watergeesten. Er zijn ook wezens in de natuur die je niet helemaal kan, hoef je ook niet te duiden, maar die zijn daar, die zie je soms. En met zo'n voorgeschiedenis en dat in je achterhoofd, is zo'n monster minder vreemd dan je zou verwachten eigenlijk. En natuurlijk het is pas vrij recent in de moderne tijd dat dit soort onderzoeken worden gedaan. Ze hebben nu het hele meer bijvoorbeeld gescand. Ja, dat de kans dat zich daar nog iets schuilhoudt wel steeds kleiner wordt. Maar tot op de dag van vandaag in de Himalaya wordt nog steeds de verschrikkelijke sneeuwman gezien. En elke zondagmiddag trekken ze er in Canada op uit, gewone Amerikanen. Omdat ze hopen dat ze een Bigfoot vinden. Ja. Ik denk dat ook wij stedelingen ons er best in kunnen verplaatsen dat de natuur bepaalde krachten heeft, dat het interessant is, dat het iets geheimzinnigs heeft. En misschien willen we dat ook wel heel graag.
Mag je ook iets, nog één vraag, want dan ben ik toch nieuwsgierig. Nou, stel mezelf voor, ik ga er naartoe. Dan kan ik me zomaar voorstellen dat je toch een halve dag bij dat meer gaat zitten en denkt, misschien. Hoe was dat bij jou?
Ja, nou, dat is de magie van zo'n plek. Op een gegeven moment denk je bijna niet meer van, ga ik hem zien, maar wanneer zou die opduiken? Dat is het. Maar het is waar, als je daar bent, het is ook gewoon heel erg veel leuker om zoiets het voordeel van de twijfel te geven dan om het af te serveren. Ja. Ik denk dat daar ook voor de toeristen die er komen, dat een heel belangrijke reden is. Want die geven het voordeel van de twijfel. Ik heb er veel gesproken en dat is natuurlijk ook veel leuker om over een meer te tuffen waarvan je denkt, nou wie weet, dan dat het gewoon een Schots meer is.
Ja, maar het is er ook prachtig. Hè? Ik ben er ook geweest. Ik heb ook het monster niet gezien. Maar
nee,
het is een hele mooie omgeving. En je snapt dat mensen graag willen.
Ja, en er misschien ook wel een gedeelte ook nog daadwerkelijk die fantasie en die mogelijkheid openlaten.
Goed. Ja. We willen je hartelijk bedanken voor je komst, denk ik. Het boek dat je maakt heet geloof ik Monsterdieren, Fabel of Feit. En de gelijknamige tentoonstelling is tot 10 juni te zien in het Teylers Museum in Haarlem. En dan gaan we nu dadelijk naar de column. Maar Nelleke Noordervliet is hier. Nelleke, we hoorden net op het nieuws dat... hoe heet ze nou weer?
Renate Dorrestein
is overleden op 64-jarige leeftijd. Het was natuurlijk al bekend dat het niet goed met haar ging. Ja. Jullie als schrijvers zagen het misschien nog van dichterbij aankomen.
Ja, we wisten het eigenlijk al vrij lang. Maar ze was niet iemand om daar nou de hele dag over te lopen praten. Totaal niet. Ze heeft echt... het is altijd zo vervelend om te zeggen... maar op zo'n bewonderenswaardig, flegmatieke manier... dat noodlot aanvaardt. En gedacht, ik werk nog zolang ik kan. En ik leef nog zolang ik kan. En dat doe ik optimistisch en blij mogelijk.
Ja, en als we haar werk... Ja, wat is het groot? Waarom zou je haar werk... moeten lezen. Wat is haar grote thema waar we nog steeds wat aan hebben eigenlijk?
Ja, ze schreef heel veel over gezinnen, families, vrouwen daarin. De kwesties die erin spelen, sociale kwesties. Erg betrokken bij het feminisme. En bij van alles waar maar mensen last van kunnen hebben. En daar schreef ze ontzettend toegankelijke, fijne romans over... die ongelooflijk veel mensen hebben aangesproken. Ja. Ze hadden geweldig contact met haar lezers.
Ja. Ik geloof ook dat ze heel veel over families en zo schreef.
Ja. Ja, ja,
dus
ja.
Tegenwoordig is het erg om naar een familieopstelling te gaan... als je problemen hebt in je gezin. Maar misschien kun je beter een boek van Renate doorstellen.
Oh, Renate is iemand die fantastisch de complexiteiten... van iedere relatie kan uitleggen... zonder dat je heel diep in de put raakt. Want ze had een soort luchthartige ernst over zich. Of serieuze luchthartigheid.
Goed. We zullen nog vast veel over haar lezen de aankomende weken en dagen. Fijn dat je dat even wilde toelichten.
De column van Nelleke Noordervliet.
Het was rommelig geblazen in de vroege jaren 60 wat seks en voorbehoedmiddelen betreft. We waren in dat preutse tijdsgewricht nog behoorlijk naïef, wisten heel weinig. Het kwam aan op de handigheid en de ervaring van de jongens. Condoomautomaten bestonden niet. Moedjes waren aan de orde van de dag. Lindiol 2,5, een anticonceptiepil zo zwaar en doeltreffend... dat de vergelijking van een kanonskogel op een mug opgaat... werd in 1964 geïntroduceerd in Nederland. Ondanks de felle tegenstand van de katholieke kerk... tegen iedere vorm van geboortebeperking... ging toch al snel het verhaal dat het inpakwerk voor Organon... door de nonnen in Os werd verricht. Een staaltje van typisch katholieke hypocrisie dat ons zeer vermaakte. Je kon niet zomaar naar de apotheek lopen en zeggen... doe mij maar een paar doosjes Lindiol. Een bezoek aan de huisarts was noodzakelijk. Ondanks het beroepsgeheim van de dokters waren wij meisjes er toch niet helemaal gerust op dat hij, in de meeste gevallen was het nog een vaderlijke hij, die belofte gestand zou doen. Wie vroeg om de pil, kreeg daar toch meestal wel een preek bij. De universiteitsarts bij wie ik mijn spullen betrok, vereiste dat je werd vergezeld door je verloofde. En werd je dat niet, dan kreeg je het advies om nog maar met je poppen te gaan spelen. De oudere generatie ging ervan uit dat moeilijke toegankelijkheid van voorbehoedmiddelen de seksuele behoefte wel zou onderdrukken. Kat niet op het spek binden en zo. Bovendien zou de pil promiscuïteit en wilde seksfeesten bevorderen en dat kon de maatschappij niet hebben. Ik wil maar zeggen, de pil was er, maar je moest er moeite voor doen. Ik vond het een uitkomst. Nooit meer de maandelijkse angst voor zwangerschap. Niet dat ik niet van kinderen hield, maar ik wilde ze pas hebben als ik er klaar voor was. En om de seks tot die tijd uit te stellen is voor gezonde jonge mensen een beproeving... al koketteerde de kerk ermee dat je dat offer moest brengen. Was alles toch misgegaan, dan stonden we voor de keuze het kind te houden of abortus te laten plegen. Abortus was niet op elke straathoek verkrijgbaar... en men had ons flink bang gemaakt voor de engeltjesmaaksters met breinaalden in smoezelige keukens. Abortus is voor geen enkele vrouw een makkelijke beslissing. Al wordt door de pro-life-beweging wel eens verondersteld dat vrouwen fluitend hun benen spreiden om de vrucht af te laten drijven. Het was van belang een goede arts of gynaecoloog te vinden die de wet durfde te trotseren. Meisjes gingen door een hel van onzekerheid. Gelukkig heb ik die gang nooit hoeven gaan, maar een vriendin van mij wel. Ik weet nog waar we haar hebben afgezet en na afloop weer opgehaald. Ik weet nog wat voor leugens ze thuis heeft verteld. Ik weet nog hoe ze zich voelde. Opgelucht, maar ook vernederd. Baas in eigen buik was gelukkig niet meer ver weg.
Ja, Nelleke, bedankt. Ja, we gaan het zo trouwens ook even over abortus hebben, maar dan in Duitsland.
OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, het is morgen 70 jaar geleden dat het grootste ontwerp voor het huidige Europa wereldkundig werd gemaakt door Winston Churchill. 750 afgevaardigden afkomstig uit 26 Europese landen kwamen bijeen in een overvolle ridderzaal op het zogenoemde Congres van Europa. En bij ons is nu Felix Klos, schrijver van het boek Winston Churchill, Vader van Europa. Goedemorgen.
Goedemorgen, Felix.
En eerst voor we het over dat congres gaan hebben. Afgelopen vrijdag bij dodenherdenking iets heel opmerkelijks. Er is een 66-jarige man opgepakt die er met een bord stond. Churchill, massamoordenaar.
Ik las het in de lokale Hilversumse krant, inderdaad.
Ja. Enig idee waar de man het over had? Waar hij tegen protesteert?
Misschien over de Bengaalse honger. Waar Churchill volgens een Indiase historica een kwalijke rol heeft gespeeld. Malcolm Gladwell heeft er ook wel eens een podcast over gemaakt. Ik ken het werk niet goed genoeg. Dus ik vind het moeilijk om daarover te oordelen of de man.
Maar Churchill zou verantwoordelijk zijn voor een hongersnood. Ergens in Bengaal?
Ja, in India. Omdat hij niet het eten had afgestaan wat de Britten wel beschikbaar hadden, waar de mensen daar om vroegen. Dan vind ik trouwens wel het woord massamoordenaar een stretch. Hè. Massamoord betekent vaak dat je zelf actief iemand vermoordt.
Mm-hmm.
Maar dit is wel een populaire blik.
Mensen als Hitler en Pol Pot werden toch ook zo genoemd. Hoewel die niet dezelfde trekker overhouden.
Misschien een beetje een ongelukkige vergelijking op dit moment.
Dit is wel een populair beeld van Churchill op zeg maar ver links. Dat hij zijn koloniale gedrag hem zou kwalificeren als massamoordenaar.
Hij is als mede verantwoordelijk voor het kolonialisme. Het typische Engelse kolonialisme wat veel slachtoffers heeft gevraagd. Ja. Dat is eigenlijk de gedachte.
Ja, dat is de gedachte. Ja.
Ja, maar toch eigenaardig dat iemand met zo'n bordje bij onze dodenherdenking staat.
Vind ik ook vreemd. Ja,
goed. Ja. Maar laten wij teruggaan naar een heel ander moment in de geschiedenis. Terug naar 1948.
Gedelegeerden uit 20 Europese landen, politici, economen en kunstenaars zijn in de Haagse Ridderzaal bijeen voor de opening van het Europese Federalistencongres. Winston Churchill, een van de belangrijkste deelnemers en tevens erevoorzitter van het congres, wordt begroet door prinses Juliana en prins Bernard, die de openingszitting hebben willen bijwonen.
Europe can only be united.
Europa, zegt hij, kan slechts verenigd worden door de uitdrukkelijke wil van de grote meerderheid van alle vrijheidslievende volkeren, waar zij ook wonen en op welke politieke partij zij ook stemmen.
In all the freedom-loving countries, no matter where they dwell or how they vote.
Ja, Felix, we hoorden Churchill hier in 1948 over een verbond van vrijheidslievende volkeren. Een jaar daarvoor sprak hij op de Universiteit van Zurich nog over de Verenigde Staten van Europa. Even dat Europa van Churchill. Wij associëren Engelsen altijd met dat ze helemaal niks met Europa hadden. Maar Churchill had heel duidelijk een soort Verenigd Europa voor ogen.
Zeker.
Hoe zag dat eruit?
Nou, het begon een beetje als een romantisch ideaal, zoals dat ook al heel lang bestond voor de Tweede Wereldoorlog. Hij zag voor het eerst het idee voor de Verenigde Staten van Europa op zijn bureau toen een Duitser hem aanschreef in 1904... Over het concept van de United States of Europe. En dat werkte hij een beetje langzaam uit in het interbellum toen hij daarover begon te schrijven. Na de Eerste Wereldoorlog zag hij natuurlijk al vrij snel dat nationalistische haat tussen Europese staten een vrij fundamentele instabiliteitsfactor vormde. Niet alleen voor Europa, maar ook voor de wereld.
Mm-hmm.
Hij was dus ook een van de eerste die zich sterk maakte voor een pan-Europese beweging tussen de twee oorlogen.
Was er maar beter naar hem geluisterd, zou je dan denken?
Nou ja, er werd wel naar hem geluisterd. Ik bedoel, dat was een vrij populaire beweging, ook in de midden jaren 20. De grote voorman daarvan was graaf Koudenhoven Kalergi. Maar ook Thomas Mann en Albert Einstein waren daarbij betrokken. Maar dat is inderdaad, heeft niet geleid tot een succes nog voor de Tweede Wereldoorlog.
Nee. Nee. Ja, maar hoe zag dat Europa? Want had dat dan een eigen soevereine politiemacht? Hadden ze een eigen leger? Werd er al aan één munt gedacht? Hoe stelden ze dat een beetje voor? Gewoon heel concreet.
Ja, zeker. Heel concreet zou het een Europa zijn van alle Europese staten, dus niet alleen de West-Europese staten, maar ook die van Oost-Europa. Het Europa zou verbonden zijn in een grotere wereldregering. Namelijk Churchill's beeld van de wereld was een beetje de Whig-benadering van de geschiedenis. Namelijk dat alles zou leiden tot the whole movement of the world is towards integration. Dat zei hij vaak. Ja. En Europa zou een van de pilaren zijn in dat wereldsysteem.
Ja, maar een beetje lijkend op de pilaar die we nu hebben, met ook met de euro.
Misschien, ja, dat denk ik toch wel. Dat is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen. Maar je hebt het over een politiemacht, defensiemacht, economische structuur. Dat zijn allemaal woorden die hij ook al bezigde nog voor de Tweede Wereldoorlog. In 1930 schreef hij inderdaad ook al over een muntunie met twee kanten. Waar dan aan de ene kant het gezicht van je eigen monarch zou staan. En aan de andere kant een Europese vlag. Dus dat zijn allemaal ideeën.
Dat is heel dicht bij de waarheid.
Dat is wel heel dicht bij de waarheid gekomen, ja.
Maar goed, laten we het even teruggaan naar het congres van 48. Wat voor rol speelde Churchill daarbij? Hij was een soort erevoorzitter, geloof ik. Hè?
Ja, maar hij speelde de leidende rol. Want dat congres was niet tot stand gekomen zonder Churchill. Dus wat er gebeurde na de Tweede Wereldoorlog, dat ideaal was al, bestond al van Europa 1. Maar Churchill die kwam uit de Tweede Wereldoorlog met een soort diepe wil om dat ook echt tot politiek tot stand te kunnen brengen. Dus hij begon inderdaad met zijn speech in Zurich. Begon toen aan een beweging die heel veel mensen inspireerde. Niet alleen op het continent, maar ook in Groot-Brittannië. Dat waaierde zo een beetje uit. Net zolang totdat hij een heel comité van Europese bewegingen bij elkaar had geraapt. Dat onder leiding van zijn schoonzoon, Duncan Sands, ook een conservatieve parlementariër, uiteindelijk het Congres van Europa organiseerde als een soort bakermat voor wat misschien wel een nieuwe constitutie voor Europa moest gaan gelden. Het was voor heel veel Europese federalisten was dit een soort Philadelphia-moment. Het tekenen van een nieuwe grondwet. Nou, zover is het niet gekomen, ook omdat Churchill dat niet wilde. Maar dit was echt Het gedachte en het liefdeskind van Winston Churchill, het Congres van Europa.
Speelde mee dat hij in Engeland zelf op dat moment een beetje aan invloed en betekenis, althans politieke carrière was op dat moment in Engeland toch een beetje uitgespeeld?
Het was niet uitgespeeld. Hij was leider van de oppositie en wilde daarna ook weer premier worden. Maar het speelde zeker mee dat hij niet op dat moment premier was van Groot-Brittannië. Dat hij de ruimte en de tijd had om na te denken over dit idee. Daar heb je absoluut gelijk in.
Ja. En was hij, toen hij hier op, geloof ik, 4 mei kwam, was hij razend populair. Ik geloof dat Bernard en Juliana toen nog prins en prinses hem ontvangen hebben.
Klopt.
Hoe was zijn imago op dat moment hier?
Nou, de mensen die hem hier ontvingen, want hij was toen al één keer in Nederland geweest in 1946 en kwam toen voor de tweede keer hier in 1948. Die dachten dat dat congres van Europa, dat eigenlijk Churchill's congres was. Die man die stond zo ver boven alle andere internationale staatsmannen die hier kwamen. En nou ja, daar waren er nogal wel een paar van. Adenauer, Mitterrand, Macmillan, Eden. Ze waren hier allemaal voor het congres van Europa. Maar de mensen hier ontvingen hem heel warm. Of dat nou op de Dam was of in Den Haag. Want op de Dam, waar hij ook aan een publieke manifestatie deelnam, stonden meer dan 40.000 mensen hem toe te juichen. Ja.
Ja, hij was eigenlijk hier populairder dan op dat moment in Engeland. Hè? In ieder geval bij de regering was hij toen niet zo populair.
Hij was niet populair bij de regering. Maar dat kwam ook omdat hij het idee van de Europese eenwording najoeg. En dat is iets waar Labour op dat moment aan de macht en veel meer binnenlands gerichte welvaartsstaat aan het opbouwen was. Het best wel moeilijk mee had. Want dat had ook grote implicaties voor wat Labour wilde met bijvoorbeeld het nationaliseren van de eigen staalindustrie.
Ja. Ja, want Engeland is altijd, heeft zichzelf altijd een beetje buiten Europa geplaatst. Hè? En ik bedoel, Churchill heeft er ook wel eens aan meegedaan. Ik ben ergens tegengekomen dat hij in 1953 gezegd zou hebben, als Groot-Brittannië moest kiezen tussen Europa en de Open Zee, dat ze altijd voor de Open Zee zouden moeten kiezen. Hoe is dat, valt dat te rijmen met wat hij 5 jaar eerder deed?
Ja, dat heeft hij in 1944 gezegd. Ja. En een slaande ruzie met de Gaulle. Dus, en dat ging helemaal niet over de Europese eenwording. Dus dit is nou een citaat dat wordt
uit zijn verband gehaald.
Uit zijn verband getrokken en gecirculeerd, met name in zeg maar UKIP en conservatieve kringen van vandaag. Waar Churchill graag wordt gezien als een soort van Brexit-boegbeeld. Ik zou er graag een citaat tegenover willen zetten.
Nou, okay. Doe.
Ja. Iets wat Churchill zei in 1948 in Amsterdam. Ik heb het meegenomen. Ik spreek in het Engels. We hope to see a Europe where men of every country will think as much of being a European as of belonging to their native land.
and that without losing any of their love and loyalty to their birthplace. We hope, wherever they go in this wide domain, to which we set no limits in the European continent, they will truly feel, here I am at home. I am a citizen of this country too. Dat is wat wel... Ik zeg
echt een Europese gedachte.
Het is echt een Europese, romantische en ook emotionele gedachte.
Bijna nog verder dan de federatieve gedachte. Hè?
Ja, omdat het nog veel meer fundamenteel gaat over wie we zijn.
We zijn in de eerste plaats Europeaan, zegt hij eigenlijk.
Dat is nog niet helemaal gelukt. Hè? Dat ideaal is nog steeds in wording.
Ja, maar, dat mag je wel zeggen. Ja.
Maar voor de generatie 1992, in dat jaar ben ik geboren. Mm-hmm. Ondertekening van Maastricht, zeg maar, de oprichting van onze Unie, is dat wel zo. Ja. Ik voel me in ieder Europees land ook thuis. Ja. En dus, ik bedoel, dat is nog lang niet gelukt, maar dit is wel wat Churchill al 17 jaar geleden wilde.
Het is nog even een paar generaties wachten, denk ik. Het gaat de goede kant op voor te horen. Want dat is ook met dat... Nou ja, goed. We hebben begrepen dat er een groot congres... dat Europese congres groots gevierd gaat worden, herdacht. Ja. Wanneer precies en wat staat er gebeuren?
Op 24 en 25 mei wordt dat in Den Haag herdacht en gevierd. Ook met een soort nieuwe impuls voor de Europese integratie nu. Je kunt je voorstellen dat met Macron en Merkel nu aan het roer in Europa... en een soort nieuwe wil na de Brexit om een nieuw Europa vorm te geven... Dat daar nu ook weer in Den Haag op dezelfde manier wordt gefilosofeerd... en gedebatteerd over de toekomst.
Wie zijn de topgasten?
Ik geloof dat Merkel op de rol staat, maar ik weet niet of dat
rol staat. En ik meen ook te weten, maar dat is misschien het voert even ver van dit onderwerp af. Klopt het dat jij speeches schrijft voor een zekere Alexander Pechtold?
Dat doe ik wel eens. Ja.
Heb je dan Churchill in je achterhoofd?
Zeker. Hij is ook groot fan van Churchill.
Ja. Dus dat, gaan we dat meer horen nog?
Ik hoop het wel. Hij het wil. Ja.
Nog even dat feestje wat komende week gevierd gaat worden. Daar speel jij ook nog een rol in?
Dan ga ik ook spreken over de geschiedenis van het Haagse congres. En wat we daarvan kunnen leren.
Nou, ik wens je heel veel plezier.
Dank je wel.
En hartelijk dank voor je komst.
En natuurlijk nog even je boek noemen. Felix Klos, het boek Winston Churchill, Vader van Europa. Uitgegeven door Hollands Diep, is gewoon in de winkel, toch?
Gewoon in de winkel. Meer wil weten. Ja, absoluut. Dank je wel.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, in buurland Duitsland is deze week grote commotie ontstaan rond de natiewet die reclame voor abortus verbiedt. Een Duitse huisarts en gynaecoloog kreeg een boete van €6.000... omdat ze kenbaar zou hebben gemaakt dat ze abortus verricht. En ze kreeg vervolgens steun van allerlei collega's die vinden dat er wat moet veranderen aan die omstreden wet.
Ja, en bij ons Maya Verburg, historica bij het Duitsland Instituut in Amsterdam. Maya, goedemorgen.
Goedemorgen.
Vertel even wat er nou precies aan de hand is en waar het om gaat.
Het gaat om artikel 219a van het Duitse wetboek van strafrecht, waar inderdaad in staat dat je geen... Het is het werbeverbod, heet dat in Duitsland. Dus je mag geen reclame maken voor abortus. En dat wordt vrij streng uitgelegd. Dus als je als arts op je website zet... informatie over abortus op je website zet, of zet dat je dat zelf doet, dan ben je strafbaar. En die wet wordt de laatste paar jaren steeds strenger uitgelegd. Dus dat was vroeger ook strafbaar, maar daar werd er eigenlijk niks mee gedaan. En nu in november was dat die Christina Henel, die arts, die kreeg daar €6.000 boete voor. En sindsdien is daar een grote discussie over, omdat veel mensen het daar dus niet mee eens zijn. En twee weken geleden is er een brandbrief gestuurd van allerlei maatschappelijke organisaties en artsen en ook politieke partijen naar de regering om dat wetsartikel af te schaffen.
Ja, want als je het goed begrijp, je mag dus niet zeggen dat je het doet, maar je mag het wel doen.
Ja, nou je mag wel als iemand bij jou op je spreekuur komt zeggen dat je het doet, maar je mag het niet openbaar in het publiek zetten.
En geen bordje voor de deur hangen bij de dokterspraktijk. Hier worden ook abortussen.
Nee, en dus ook niet op je website. En het idee daarbij is dat het niet gecommercialiseerd mag worden, dus abortus. En dat het ook niet iets gewoons mag worden. Dus waar ze bang voor zijn, is dat je een hele grote plakkaat buiten posters krijgt met abortus, €10 daar, weet ik veel. Dat is een beetje het idee dat erachter zit.
Ja, en nu noemde je net artikel 219, stammend uit 1933. Ja. Weten wij waarom, of weet jij althans, waarom de nazi's dat hebben ingevoerd? Hebben zij het niet ingevoerd?
Dat is al, het wordt steeds een nazi-paragraaf genoemd. En het is inderdaad door de nazi's ingevoerd in 1933. En daar was toen het idee bij dat er zoveel mogelijk de Arische kinderen moesten worden geboren. Dus er was een heel pakket aan maatregelen dat moest voorkomen. Dat er minder kinderen kwamen. Dus abortus werd sowieso ook zwaarder gestraft. Het was al verboden, maar er werd zwaarder straf opgesteld. En toen hebben ze dus ook dat werbeverbod, dat reclame reclameverbod. Ja,
maar als iets al verboden is, dan is werbe toch sowieso niet in vragen, zou ik dan, om het in het Duits te zeggen.
Maar tegelijkertijd werd abortus wel toegestaan voor Joodse vrouwen en zeker ook voor in Oost-Europa. Er werd ook dwangmatig gedwongen abortus gepleegd. Maar er was dus een heel pakket aan maatregelen erop gericht om ervoor te zorgen dat er zoveel vrouwen die niet getrouwd waren en zwanger waren, Arische vrouwen, werd opvang voor geregeld, kinderen werden geadopteerd. Maar het is een beetje, dat is natuurlijk, het is een natieparagraaf, want het is in de natietijd ingericht, maar het feit dat hij gebleven is, heeft ook te maken met, hij wordt nu natuurlijk heel anders uitgelegd. En in de jaren 70 en de jaren 90 zijn er in Duitsland heftige discussies over abortus gevoerd en over die wetgeving. En toen was iedereen het ermee eens dat het goed was dat je daar niet, dat je dat niet altijd gewoon maakt. Dus er zit nu een andere achtergrond
achter. Het is eigenlijk een zekere terughoudendheid, he, die in Nederland ook heel lang bon ton of heel gewoon geweest is en die in Duitsland nog bestaat en die, ik weet niet wat het woord toevallig hier op zijn plek is, maar dan die terugvalt op een wet uit de nazi-tijd. Ja. Maar nog even nog dit. Ik hoorde je nou echt zeggen, tegelijkertijd werden Joodse vrouwen als het ware niet tegengehouden, of misschien zelfs erger nog gestimuleerd om abortus te laten.
Ja, dus voor Joodse vrouwen was het niet strafbaar om abortus te plegen. In de hele nazi-periode en in Oost-Europa ook niet. Dus het was alleen specifiek gericht op een Arische vrouw of Duitse vrouw.
Hoe dat juridisch dan vastgetimmerd is, laten we het daar maar niet over hebben.
Nee, daar heb ik gelukkig weinig verstand van.
Aan de andere kant heb ik ook begrepen dat dat artikel, die anti-abortusartikelen, dat die ook op waren gericht Joodse artsen uit hun ambt te kunnen ontzetten. Werd dat meer gedaan door Joodse artsen?
Dus er werd wel abortus gepleegd. En met dat artikel 219a kon je hen aanpakken.
Ja. We hebben het nu steeds over die paragraaf 219, die reclame voor abortus strafbaar stelt. Maar hoe zat het dan, we refereerden er net al aan dat het kennelijk wel gebeurde, hoe zat het dan met de praktijk van de abortus zelf? Was dat verboden? Hoe was daar de wetgeving in?
Toen of nu?
Toen.
Toen.
Ja,
nou ja, abortus is in Duitsland altijd strafbaar geweest. En dat is nog steeds zo. Het wordt alleen nu, onder bepaalde omstandigheden, wordt het dan niet bestraft. Dus je kunt gewoon abortus laten plegen als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Maar het was in de jaren 20 ook al strafbaar. En toen hebben communisten en sociaaldemocraten geprobeerd daar af en toe wel wat aan te veranderen. En in de nazi-tijd is er strengere wetgeving gekomen. Maar het is al die tijd in West-Duitsland, want in Oost-Duitsland was het wel legaal, maar in West-Duitsland is het al die tijd strafbaar. En dat is nu nog steeds strafbaar.
Ja.
En sinds wanneer zijn ze dan wat gaan verruimen? Want het is toch niet meer zo dat nog steeds hoorders vrouwen vanuit Duitsland naar Nederland komen om hier abortus te
laten? Ja, dat is nog steeds wel zo, omdat in Duitsland tot de 12e week mag en in Nederland doen artsen het tot de 22e week. Overigens is het ook zo dat heel veel vrouwen uit Polen naar Duitsland gaan om daar abortus te laten plegen, omdat het in Polen nog veel moeilijker is. Maar in Duitsland is dat in de jaren 70 veranderd. En eigenlijk is dat gewoon net zoals in allerlei andere Europese landen, eind jaren 60, begin jaren 70. Een hele belangrijke actie was in 1971 Stern, een weekblad, waarin bijna 400 vrouwen, bekende en onbekende, ervoor uitkwamen dat ze abortus hadden gepleegd met foto en al. Wir haben abgetrieben, dat is een hele bekende Stern-uitgave geworden. En dat heeft de discussie mede op gang gebracht. Ja. En midden jaren 70 is de wetgeving zodanig aangepast dat het was nog steeds wel strafbaar, maar je werd er niet, voor verstraft als je het onder bepaalde omstandigheden deed.
Ja, maar tot die tijd ging het nog, zoals Nelleke in haar column beschreef, had je de breinaalde mevrouwen? Of,
ja, maar in Nederland was het volgens mij in die tijd ook niet makkelijk om te doen.
Nee, helemaal niet. Nee. Helemaal niet. Je moest wel mensen kennen die wisten waar een gynaecoloog zat die het deed. Het was een vrij ingewikkeld gedoe. En ik had toevallig wel wat kennis in Amsterdam die dat wisten. Maar de meisjes op het platteland hadden daar geen flauw idee van. Dus die waren inderdaad overgeleverd aan de heksen, zou ik maar zeggen.
Maar daarom is het zo belangrijk dat er dus wel openbare informatie toegankelijk is voor iedereen die dat wil. Want het probleem is, kijk, je moet in Duitsland, mag je abortus laten plegen op het moment dat je bij een beratingsstellen heet dat, dus een soort informatiepunt bent geweest en 3 dagen bedenktijd in acht hebt genomen. Dan krijg je een briefje en dan mag je abortus laten plegen. Maar als die informatiepunt, als dat ergens in Beieren is, dat door de kerk wordt gedreven, zeg maar, dan krijg je ander soort
gedreven,
informatie.
Gedreven, fijn woord ook.
Ja, sorry. Ja. Georganiseerd. Het verhaal is dat die dan ook dus proberen vrouwen daarvan af te praten. Nou ja, dat kun je goed of slecht vinden, maar in ieder geval, het is dus afhankelijk van het informatiepunt waar je komt, wat je een informatie krijgt. En daarom willen artsen zo graag gewoon zelf neutrale kunnen. Informatie zelf op hun website kunnen geven. En het lijkt er ook overigens op dat dat gaat gebeuren. Want de minister van Justitie van de SPD, dat is Catharina Barley, die is nu in gesprek met Jens Spaan. Dat is een conservatieve christendemocraat, minister van Gezondheid. En die, dus dat wetsartikel blijft bestaan, dat 219a, maar ze maken er een uitzondering op, zodat artsen niet bestraft worden voor het feit dat ze als neutrale informatie geven. En dat het voor zwangere vrouwen, ongewenst zwangere vrouwen, makkelijker wordt om informatie te vinden. Dus daar zijn ze nu
aangepast en verruimd eindelijk.
Dat is de bedoeling.
En is dat ook een direct gevolg van dit rumoer? Of was het al langer aan de gang?
Nee, nou, dit rumoer is ook al langer aan de gang. Want het is sinds een aantal jaar zo dat artsen strenger worden gestraft. Maar die Christina Henel heeft ervoor gezorgd. Met die boete, die heeft de publiciteit gezocht. En daardoor is die hele discussie op gang gekomen. Ja.
Maar in het begin van je verhaal vertelde je dat in Oost-Duitsland was het wel legaal.
Ja.
Dus tot de val van de muur, zeg maar, in 1989... Ja. Kon men in het Oosten vrijelijk abortus laten plegen. Ja, hoe ging dat na de val van de muur? Werd het daar opeens weer teruggedraaid?
Nee, dat was een discussie. Nou ja, na de val van de muur werd heel veel West-Duitse wetgeving gewoon op Oost-Duitsland gelegd. Dus voor veel Oost-Duitsers, die waren daar ook helemaal niet blij mee, was dat een teruggang. En daardoor is in de jaren, begin jaren 90, geloof 93, die wet nog verder versoepeld, mede door die discussie.
Het was een positief gevolg voor de vrouwen van de vereniging.
Als je voor abortus bent, was dat een positief gevolg.
Dat je zelf mag kiezen, als je daarvoor bent. We hebben het nu steeds over die abortuswetgeving, maar er zijn natuurlijk meer voorbeelden van ethische kwesties die in Duitsland pas heel laat liberaler, ruimhartiger zijn geregeld, althans naar ons gevoelen. Heb je daar een verklaring voor?
Sterre Lindhout noemde dat vorige week in de Volkskrant heel mooi de Duitse discrepantie.
En wat is een discrepantie
tussen wat eigenlijk, zij noemde dat wat internationaal gezien wordt in Duitsland en hoe het politiek en juridisch is. Maar het is ook zo dat in Duitsland zelf maatschappelijk, dus het maatschappelijk klimaat is veel progressiever dan wat er politiek en juridisch gebeurt. En dat heeft met allerlei dingen te maken, maar een van de dingen die daar weer speelt is dat de CDU-CSU in de regering zit en een grote belangrijke partij is. Je zag het bijvoorbeeld bij het homohuwelijk. Het overgrote deel van de Duitsers is al jaren voor het homohuwelijk. Ook het overgrote deel van de CDU-CSU-kiezers is voor het homohuwelijk. Maar de CDU heeft dat de afgelopen 10 jaar met succes tegengehouden om een deel van hun conservatieve kiezers tegemoet te komen. En ook deels omdat veel van die politici daadwerkelijk vinden dat het huwelijk iets is dat is voorbehouden voor man en vrouw. En dat kunnen voortzetten. Ja. En op het moment dat het politiek ingewikkeld werd, zijn ze erop teruggekomen.
Want dus rond die homo-wetgeving, dus daar speelde ook weer wetgeving uit de nazi-tijd, geloof ik. Hè?
Nee. Wat ze voor, ik weet niet of dat rond het homohuwelijk niet.
Maar rond homo-discriminatie.
Ja, er is vorig jaar een grote discussie geweest om homo's te rehabiliteren die tot eind jaren 60 zijn veroordeeld voor homoseksualiteit. En dat was ook een nazi-wet. Dus de homoseksualiteit was strafbaar. Dat is in de nazi-tijd nog veel strenger gemaakt. En tot 1969 werden homo's daar ook voor bestraft. Die wet is uiteindelijk, die paragraaf 175, is uiteindelijk pas in 94 afgeschaft. Maar na 69 werden er geen straf meer voor uit. Maar er zijn 50.000 mensen, mannen na de Tweede Wereldoorlog, veroordeeld voor homoseksualiteit. En die zijn vorig jaar gerehabiliteerd.
Ja, als je nou die zogenaamde Duitse discrepantie neemt, hè, dus dat de kiezer ruimhartiger en liberaler is dan de overheid, althans dan de christendemocratische overheden.
En dan de juridische werkelijkheid.
Speelt daar ook nog de opkomst van de AfD een rol in deze?
Nou ja, je zou de opkomst van de AfD ook als gevolg kunnen zien van een soort teruggaan naar een soort conservatiever beeld. Kijk, op het moment dat je nu in de Bondsdag een stemming zou houden over het afschaffen van artikel 219a... wat waarschijnlijk niet meer hoeft, want ze gaan een compromis vinden, dan is het de meerderheid van de Bondsdagleden voor. Maar de CDU-CSU zal tegenstemmen. De AfD, die hebben vorig jaar ook een vrij onverkwikkelijke campagne gevoerd met we maken Duitsers weer zelf, met een afbeelding van een zwangere vrouw. Dat is dus weer heel erg gericht op dat.
Ja, komt uit die hoek, op die term babykoust, komt dat ook uit de hoek van
nee,
de
dat
AfD?
Is volgens mij zo'n, hoe noemde jij dat net? Dat heb je in Amerika ook, die abortussen, pro-life beweging. Oh, ja. Ja. Maar dat is heel onsmakelijk, die babykluister. Ja. Ja.
Oké.
Ja, goed.
Dankjewel voor je toelichting.
Ja, en we hebben van je begrepen dat artikel 219, dat blijft dus nog even.
Maar met een uitzondering.
Goed, met een uitzondering. Wij maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug onder meer met het bijzondere oorlogsverhaal van de familie Hogendijk, die destijds in Oost-Pruisen woonde. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur.